Dan gaan we weer verder. Ik ga toch maar even opnieuw even beginnen. Want ik stelde net dat over het priesterschap der gelovigen wordt in vers 9 vaak geleerd. En dat wij dan een uitverkoren geslacht zouden zijn, een koninklijk priesterdom. Wij, christenen, heidenen over het algemeen. En die dan gaan verkondigen de deugd desgenen. Dat is natuurlijk God die ons mij geroepen had. En ik voelde hem ook geroepen. En dan zou ik inderdaad... Ik ben geroepen, ik ben uit de duisternis geroepen. Nou, welke iedereen die gered is, die weet, ja, ik zat in de duisternis. En ik ben geroepen tot zijn wonderbaar licht. Ja, en dat, in mijn ogen toen ik dat hoorde, dat klopte als een bus, ja. Was gewoon perfect. Maar goed, deze tekst die gaat niet over ons. Ik zal het even uitzetten, het gaat van alles en nog wat gebeurt er hier. Maar deze tekst gaat niet over ons. Ten eerste, gij, als hij spreekt, gij, ja. Vers 10, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Dat gaan we vanavond niet over hebben, maar dat gaan we de volgende keer zien. Dat heeft allemaal zijn betrekking op het volk Israël, uit het verleden. Deze tekst uit vers 9, we weten het, hebben we vorige keer gezien, is een aanhaling, of het is, ik kan beter zeggen, een vervulling van Exodus 19. Dat Israël van God de wet ontving. Maar ze zouden het zijn, een priestersvolk, als ze zouden gehoorzamen. Nou, we weten, uiteindelijk is het alleen in Christus dat zij het priesterschap kunnen vervullen. Nou, de uitverkiezing, daar hebben we vorige keer al over gehad. Er is natuurlijk ook het een en ander over te zeggen, dat hebben we vorige keer al gedaan. Maar, het doel van de uitverkiezing, dat je vrucht draagt, hè? Dat zegt de Heer Jezus ook tegen de discipelen. Dat gij vrucht gaat dragen. Heeft Israël vrucht gedragen? Nee. Gaan ze in Christus vrucht dragen? Ja. Ja, dan kijk maar in Handelingen 2 wat er allemaal gebeurt. Nou, nu gaan we even zien meer in verband met die uitverkiezing van het volk Israël. Oké, dus ze gaan vrucht dragen. Maar hoe ziet het er dan precies uit? Ja, dat moet je weten in dit vers. Ja? Gaan we mee even naar Psalm 22. Nou, Psalm 22 is bekend van... In verband met... Ja, met het kruis. Het kruis ging, bestond toen helemaal nog niet. En hier zien wij... Nou, Psalm is dat 1000 jaar voor Christus, dacht ik, dat dat geschreven is. En zien we dus wat Christus denkt aan het kruis. Hè? Dat is onvoorstelbaar, dat dat daar al staat. Wat Christus denkt, dat lezen wij niet in de Evangelie. Maar in het Oude Testament zijn er vele teksten dat we kunnen zien wat hij denkt. Nou, in Psalm 22, vers 23... daar hangt hij dus aan het kruis, ja. Hij zegt ook in vers 20... Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzaam van het geweld des honds. Verlos me uit des leeuwen muil. Precies wat Paulus ook zegt, hè? Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Ja? Spreekt hij over de duivel. Verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. En dan? Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Nou, vers 23... Wanneer is dat? Als Christus zegt, verhoor mij, dan zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Wie zijn de broederen hier aan het kruis van de Heer Jezus? Israël. En als hij het aan hun gaat vertellen, ja, staat hij op uit de dood. Toch? Kijk maar, in het midden der gemeente, welke gemeente liggen voor Christus? Nee, Israël. Zal ik u prijzen, gij die de Heere vreest, wie zijn dat? De kleine kudde. De gelovige Israëlieten, gelovige Joden. Prijst hem, al gij zaad Jacobs. Gij zaad Jacobs, zie je het? Dan heb je het zaad. Het gelovige zaad, ja? Vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Zie je, er staat weer, al het zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de bedrukking der bedrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord... Als die tot hem roept. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid degenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw lieders hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst onder de heidenen. Wanneer is dat? Dat is in het koninkrijk. Je ziet hier Christus, die stierf aan het kruis. En je ziet gelijk profetisch wat hij zegt. Wat hij bidt tot de Vader, ja. Over de toekomst, als hij zal opgestaan zijn uit de dood. En dat hij dat het koninkrijk daarna komt. Nee, dat zien we hier duidelijk staan in vers 28. En in vers 30. Alle vetten op de aarde, vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. En zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Het volk dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Nou, wat is eerst, het zaad of de geboorte? Het zaad, joh. Dus je ziet hier een paar keer het zaad. In vers 31, het zaad zal hem dienen. Welk zaad? In vers 24, het zaad van Jacob, het gelovige overblijfsel. Het zaad Israël zie je er ook staan, zie je dat? En dat zal hem dienen. Nou, dat zaad, dat wil zeggen, in vers 32 zie je, het volk dat geboren wordt. Nou, dus dat wil zeggen, het volk wat geboren wordt, dat zal zijn rechtvaardigheid verkondigen. Zie je, dat is gerechtigheid. Vers 32. Zie je dat? Het volk dat geboren wordt, dat zal zijn gerechtigheid verkondigen. Wat Israël niet deed in het Oude Testament, gaat straks in het Koninkrijk gebeuren. En dan zie je heel duidelijk, daarom is Israël nou uitverkoren. Om zijn gerechtigheid te verkondigen. Het heil naar de heidenen te brengen. Het zaad dat geboren wordt. En dat is wat Christus hier in zijn gedachten heeft. En dat is ook exact wat hij in Jesaja 53 vers 10 ziet staan. Dat moet, onthoud die teksten. Jesaja 53 vers 10. Jesaja 53 vers 10. Dat is ook weer over de kruisiging van de Heer Jezus. In dit hoofdstuk. Het is fantastisch als je het leest. En als er staat, doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Ja, dan spreken we natuurlijk over de vervulling wat in de Genesis 3 staat. Dat zal u de kop vermorzelen, ja. Gij zult de hiel vermorzelen, maar gij zult het de kop vermorzelen. Verbrijzelen is dat. En Satan heeft de Heer gekruisigd. Maar God heeft, de Vader heeft hem ook verbrijzeld, ja. Want hij heeft hem daar tot zonde gemaakt. En dat is natuurlijk, hier spreekt vooral als de Messias afgelopen zondag, hebben we dat ook gezien deze teksten, de knecht des Heren, zijn knecht, die is hier aan het kruis verbrijzeld. En God, de Vader, heeft hem krank gemaakt. Dat wil zeggen, dit is de uitdrukking voor Israël, maar tot zonde gemaakt, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, voor ons. En wanneer, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat is wat Jesaja schrijft over de Messias. En we zien wat de Heer Jezus, vele jaren ervoor, ik denk 400 jaar nog daarvoor, in Psalm 22, al David over Christus heeft gesproken, dat hij zou zaad zien. En zijn zaad zal, nou dit is het zaad van de Messias, degene die in de Messias geloven. En dat zal hij ook zien, zie je? Dus dat is geweldig. En dat is wat we hier zien staan, dat hij zal zaad zien. Nou, ik zei het toch even mee naar 1 Petrus 1 vers 23. Ik zeg dit allemaal met een bedoeling natuurlijk. 1 Petrus 1 vers 23. 1 vers 23. En wat zegt Petrus tegen die kleine, tegen aan wie hij geschreven heeft, de gelovige overblijfsel. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Dus je ziet heel duidelijk de geestelijke geboorte van het volk Israël. En dat zegt hij ook in, even kijken in vers 1 vers, waar staat dat nou? Oh ja, 1 vers 3, zie je, halverwege. Ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Nou, daar hebben we genoeg over gezegd vorige keer al over. Maar je ziet, gij die wedergeboren zijt uit dat zaad. Uit het woord van God. Wedergeboren. Dat is het zaad wat de Heer Jezus, wat hij zei in de psalm, dat hij dat zaad, dat volk wat geboren wordt. Spreekt niet over het lichaam van Christus, spreekt hij over Israël. Dat gelovige overblijfsel. En hier zie je de vervulling wat de Heer Jezus toen aan het kruis dacht, waar Jesaja over schrijft. Dat is met Handelingen 2, met de opstanding. Nou ja, we weten, het koninkrijk zou natuurlijk gekomen zijn. Het is niet gebeurd, omdat de bedeling der genade. Petrus staat na Hebreeën, na de brieven van Paulus. Dus het is nog toekomst. Ja? Maar het gaat wel gebeuren. Maar dat zaad zien, dat is de geestelijke geboorte van het Israël. En dan komen natuurlijk op die uitverkiezingen van het volk Israël en het priesterschap van hun. En als we nou naar Johannes 1 gaan, Johannes 1, vers 11. Nou, zegt Johannes over hem. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat schrijft hij al aan het begin. Dus dat Johannes, dat is natuurlijk na de kruising, hij weet dat dat gebeurd is. Hij is gekomen tot zijn eigen gekozen volk. Want hij heeft hem toch uitgekozen? Ja, met het doel om de gerechtigheid, het heil naar de wereld te brengen. En hij is daarin gekomen, maar ze hebben hem niet aangenomen. Dus ja, voor de kleine kudde, ja, is hij de Messias en is hij de steen. Maar voor de anderen is hij wat? Die hem niet hebben aangenomen, is hij de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Ja, precies. En dat is nou precies waarom het gaat. Dat Petrus ook schrijft in die grote verdrukking, want dat is waar het om gaat. Is die voor jou de steen des aanstoots? Of is die voor jou de levende steen? Ja? Nou oké, dan gaan we kijken als je in vers 13 gaat. Of ik lees vers 12 even door. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn de kleine kudde. Ja? Die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, zie je? Die zijn uit dat zaad geboren. Kijk maar, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het enige wat telt, ook voor de Jood is, dan is dat je uit God geboren bent. Niet uit de bloede, ja, want ja, wat is uit de bloede? Nou, dat is natuurlijk, ik ga terug naar Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham in vlees. Ja, dat is belangrijk, inderdaad. Maar, dat zei Johannes de Doper al, ik kan uit deze stenen, kan ik zo kinderen Abrahams verwekken. Dat is geen probleem. Dat gaat het niet om. Dat is niet genoeg. Je moet geloven, ook nog uit de wil des vlezes, ja? Dus ja. En dan zie je ook staan, dat is, je kan het ook niet uit jezelf worden, een kind van God. Dat kan ook niet. Maar ook niet uit de wil des mans. En dan denk ik over het algemeen dat de wil des mans, dat een ander het voor jou kan doen. Ik ben nu de geschiedenis van het lichaam van Christus in Europa aan het lezen in een boek. En dan lees je dus ja, de gruwelijke vervolgingen die er dan plaatsvinden. Ja, dat heeft natuurlijk vooral alles met die katholieke kerk te maken in die tijd. En dan zie je gewoon dat de paus die heeft gewoon gezegd, ja, er is maar één mogelijkheid tot redding. En dat is via de katholieke kerk en de paus. Nou, we weten ook nog de leerling van Maria natuurlijk bijvoorbeeld. En in het Oude Testament had je natuurlijk ja, de priester bijvoorbeeld, de tussenkomst van de priester. Maar ja, Paulus die bracht ook offers hoor. En was er ook een priester. Maar als je natuurlijk geen geloof hebt, maar je doet het uit de werkende wet, dan heeft dat ook allemaal geen zin. Nee, het gaat erom, kijk hier, die in zijn naam geloven. En dan zie je, welke niet uit, dat is in vers 12 dus, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dus ja, het is alleen door geboorte. En dan ben je die uitverkoren Jood. Wat ik vorige keer ook al zei, ja. Je kan niet uitverkoren zijn van tevoren. Je bent in Adam. En als je eenmaal gelovig bent geworden, je gelooft in zijn naam in hier, maar ook bij ons, ja. En dan komt Geest in je wonen en dan deel jij in de uitverkorenen met een hoofdletter. En dan zit je ook gelijk in die bediening. Ja, dat je, hoe heet dat, in zijn dienst bent. En wat is het doel van de uitkiezing voor ons? Ja, dat is in feite natuurlijk ook hetzelfde. Ja, is ook het evangelie naar de mensen te brengen. En ja, dat is het eigenlijk. Dat is in feite, je zou het kort kunnen zeggen, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, dat is het doel van onze uitverkiezing. Dus als je gered bent, wat het eerste dat je bent, is dat je gezant bent. Dat je het evangelie weer naar een ander kan vertellen. En dan ook dat ze tot kennis van die waarheid komen. Dat is het nu in deze tijd. Nou, nu zijn we met Israël bezig. Dus Israël moet uit dat zaad geboren worden. Ja, dan zijn ze wedergeboren, opnieuw uit God geboren. En dan zijn ze die uitverkoren Jood. Nou, en wat is dan een taak van hun? Nou, gaan we mee. Wat is dan het doel van die uitverkiezing van de Jood, van Israël? Gaan we mee naar Jesaja 2. Hele bekende tekst. Jesaja 2, vers 1 tot en met 5. Dan zien wij in vers 2, het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Zie je, de heidenen vloeien naar Israël toe. Dat betekent, zij staan bovenaan, ja. Zij zijn dan het hoofd en de heidenen. Die zijn op de tweede plaats. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leerde van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren wordt uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken, enzovoort, enzovoort. Nou, dan zie je dus ook hier bijvoorbeeld, dat wat een van de taken is natuurlijk, ook van dat uitverkoren geslacht, het priesterschap, een van de taken is dat zij dus gaan leren. De wet zal uitgaan en wat staat daar? Opdat hij ons leren van zijn wegen. Zie je? Nou, oké. Okay. En dan zie je in Jesaja 60, zien we dan eigenlijk wat er gebeurt. En dat is allemaal nog toekomst, want de bedeling der genade is ertussen gekomen. Want dan zie je in Jesaja 60 staan, waarom ze uitverkoren zijn. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken, doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid over u zal gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan. Nou, je ziet, daarom zijn ze uitverkoren, om een licht voor de wereld te zijn. Want de rest zit in duisternis. En dan zitten we ook gelijk in de tekst van Petrus, dat hij in het tweede gedeelte zegt, uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar nu, Petrus zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou, dit is het doel van de uitkiezing, ja? Dat ze de heidenen zullen leren en dat de heil naar de heidenen gebracht zal worden. Dat is het doel van de uitkiezing. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, hij zegt ook een uitverkoren geslacht, maar hij zegt er nog iets bij. Een koninklijk priesterschap. Priesterdom, zegt hij, ja? Een koninklijk priesterdom, dat zijn ze nu. Nou, wat is nou precies die priester? Wat is nou precies het priesterschap, ja? Gaan we mee naar Openbaring 5, vers 10. Dat is nadat Petrus dat zegt. En dan zien wij in Openbaring 5, vers 10. Dat is dus in die grote verdrukking. In de 70ste jaarweek, zoals we ook wel eens zeggen. En dan zien wij wat Johannes in het visioen ziet. En dan zie je het lam ontvangt het boek. En Johannes, of hij ziet in vers 6 de troon. Ja, dan zie je het lam daar staande als geslacht. En dan zie je dat in vers 9 zie je, en zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal en volk en natie. Hij spreekt hier over Israël, ja, gelovigen. En gij hebt ons, onze God, gemaakt, kijk tot wat? Tot koningen en priesters. Waarom? Kijk, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Je ziet hier koningen en priesters. En dat zie je dus koning en priester bij elkaar staan. Je ziet het ook in Openbaring 1. Kijk, Openbaring 1 vers 5 en 6. Dus waarom is Israël geformeerd? Ja? Dat zij zijn koningen en priesters op aarde. Duidelijk wat er staat, hè? Dus inderdaad, als je denkt, ik ben een priester, waarom zijn die priesters? Die zullen zijn als koningen en zullen zij heersen op waar? Op de aarde, staat er. Zie je wel? Openbaring 5 vers 10, hè? Dan zie je dat ze dus op aarde zullen zijn. En dat is dus niet, onze bestemming is al duidelijk. Dus dan zie je al dat je in conflict komt als je zegt, ja, ik ben een priester. Maar een priester heeft zijn toekomst ook als een koning te zijn, waar? Op aarde. Dus daarom is het ook uitgesloten dat het op ons kan slaan. Nou, in Openbaring 1, zie je, vers 5 en 6, zie je het ook een keer staan. Dan zie je vers 5, dat gaat over Christus aan het eind. Hij heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. En zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, waarom staat dat daar? Nou, dan gaan we weer terug om daar meer over te zien in Zacharia. In Zacharia. En dan zie je eerst de Heer Jezus. Wat is de Heer Jezus? Hij is een profeet. Een koning en een priester, ja. Die heeft het alle drie in zich verenigd. Nou, kijken wij in Zacharia. Dat is het ene laatste boek uit het Oude Testament. 6 vers 13. Zacharia 6 vers 13. Wat zien we er staan? In vers 12 spreekt hij over de man wiens naam is Spruiten. Ja, dat gaat over Christus. Die zal uit zijn plaats spruiten. Hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. Nou, wie zit er op een troon? Een koning. Christus is de koning, de toekomstige koning van het volk Israël. En dan? En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Dus tussen die beiden, de priester en de koning, ja, dan zie je, die zit daar op de troon in één persoon verenigd, de Heer Jezus Christus. En wat komt er uit hem voort? Vrede. Nou, hoe noemen wij het duizendjarige rijk ook al eens? Een duizendjarig vrederijk. Er zal vrede zijn, een afgedwongen vrede. Dat wel. Want hij zal heersen met een ijzeren scepter. Maar je ziet hier, dat is de situatie, zie je ook weer het priesterschap en het koningschap, zien we tezamen in één vers staan. Nou, de kleine kudde is natuurlijk in Christus. Dus zij zullen ook delen in zijn priesterschap en in zijn koningschap, dat is duidelijk. Je ziet dat alles heeft, het is allemaal Joods van karakter en aards in verband met het koninkrijk. Dus ja, bij Christus is het één ambt, ja. Nou, als we nu denken dat Petrus die tekst aanhaalt over priesterschap uit Exodus 19. Hè? Gij zijt een uitverkoren geslacht, indien gij mijn stem zult gehoorzamen. Hè? En Petrus zegt tegen hun, jullie zijn het uitverkoren geslacht, ja. Want Israël heeft niet gehoorzaamd, Christus heeft wel gehoorzaamd. En zij hebben in hem geloofd en zij zijn in Christus. Dus nu zijn zij het. Het is niet meer indien. Ze zijn het omdat ze hebben geloofd. Dat is waar het om gaat. Nou, dus ze zijn in Christus. Ja, dat betekent dat Israël zal ook regeren en het priesterschap bekleden. En dan zien we wel iets interessants. Want als we lezen in het Oude Testament over priesterschap, zag je toen dat een priester een koning was? Nee, dat was niet zo. En dat heeft ook een bedoeling, ja. Als je nagaat, laten we even kijken hoe dat in zijn werk ging. Veel dingen hebben wij al vaker behandeld. Exodus bijvoorbeeld 29, ja. Nou, dan zien we in Exodus wordt de tabernakel, die wordt dan gemaakt. Mozes heeft een voorbeeld gekregen. Je zou eigenlijk denken een soort, hoe noemen ze dat ook weer? Dat zie je ook wel eens in een gemeentehuis staan. Dan zie je een heel, hoe heet het ook weer? Ja, maquette heeft hij gekregen van de tabernakel. En dat moesten ze zo bouwen. En dat hebben ze ook gedaan. En dan zie je dus ook dat ze Israël krijgt dan de priesterdienst. Want in Egypte hebben ze natuurlijk dat lam geslacht. En dat is het mee begonnen natuurlijk. Het ware, een beeld van het ware lam. Maar dan zie je dat het hele volk, God gaat tussen dat volk wonen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog steeds zonde en dat soort dingen. Dus ze moet geofferd worden en dan krijg je de hele priesterdienst. En dat heeft allemaal natuurlijk, al die geboden en dat soort dingen, die hebben allemaal een beeld van hetgeen wat in de toekomst komen gaat. Die feestdagen, die vooroffers, dat heeft allemaal zijn toekomstige vervulling in de Messias, in het Koninkrijk. Die feest ook, dat is het hele verlossingsplan van God met zijn volk Israël, staat daar, kunnen wij daarin in vinden. Nou, kijk in Exodus 29, dan zien wij, dat heeft te maken, want we hebben het over die priester, het priesterschap. Nou, daar is genoeg over te lezen, maar ik lees even in verband met de inwijding, de reiniging tot het ambt staat bij mij. En in vers 1 zie je, 29 vers 1, Exodus. Dit nu is de zaak die gij hun doen zult om hen te heiligen, dat zij mij het priesterambt bedienen. Neem één var, het jong, eens runs en twee volkomen rammen. Nou, en dan nog een aantal van die dingen die ze moeten doen. Het offer. Maar dan zie je in vers 4. Als dan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst en gij zult hem met water wassen. Daarna zult gij de klederen nemen. En Aaron de rok en de mantel des evels en de evels en het borstlap aandoen. En gij zult hem omgorden met de kunstelijke riem des evels. En gij zult de hoed op zijn hoofd zetten. De kroon der heiligheid zult gij aan de hoed zetten. En dan, en gij zult zalfolie nemen en op zijn hoofd gieten. Alzo zult gij hem zalven. Dus hij wordt met water gewassen en hij wordt gezalfd met, ja, met duidelijk met zalf, ja. Nee, met zalfolie. En dan zie je vers 8, daarna zult gij zijn zonen doen naderen en zult hen de rokken aandoen, nou, enzovoort, enzovoort. Maar je ziet hier dus, dat is gewoon in verband met het priesterschap, ja. Dat zij worden gezalfd met die zalfolie en gewassen met water. En dan, vanaf dat moment, hebben ze officieel dat priesterambt. Hebben ze dan, zijn ze een priester. Nou, we weten het, als we even naar Leviticus gaan. Nou, het woord zegt het al, hè? Leviticus. Leviticus gaat allemaal over de offers, toch? Waar komt het woord Leviticus vandaan? Levi. Levi, de stam Levi. Wie had de priesterdienst? De stam Levi. Ja? En Aaron was de eerste hoge priester. Aaron en Mozes kwamen allebei uit de stam Levi, ja? Nou, kijk in Leviticus 1 bijvoorbeeld eventjes. Nou, dan kan je een paar dingen zien. Moet je zien. Wat doet een priester dan, hè? Want dat is ook de vraag. Het is best soms ingewikkeld als je gaat lezen al die verschillende offers. En dat heeft allemaal een betekenis. Maar kijk, de basis, ja, hier, Leviticus 1. Dan zie je bijvoorbeeld staan in vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als een mens uit u de Heer een offerander zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Dan gaat het over de offers. Indien zijn offeranden een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen voor het aanzicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Zie je, de hand gaat op dat hoofd. En dan zie je, dat is voor die verzoening. Dus dat is symbolisch natuurlijk, dat die zonde van die persoon overgaat op dat onschuldige dier. Nou, en dan zie je vers 5, dus, en dan komt die verzoening. En dan zie je vers 5, daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur des tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar, zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd, nou ja, schikken. En dan zie je het hele stuk staan. Wat elke keer terugkomt, in vers 9 ook. En de priester, hij zal het vuur aansteken, ze zullen de huid aftrekken, ze zullen het vuur aansteken. Je ziet ook in vers 11, dan zie je ook weer, dan wordt het geslacht. En de zonen van Aaron, de priesters, gaan weer dat bloed. Vers 12 zie je ook de priester, in vers 13 zie je de priester. Vers 5, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal het werk van de priester. Ja? Dat is het werk van de priester in de tabernakel. En later ook in de tempel. Dus een van de taken van de priester is dus dat zij in dienst van God zijn. En dat zij tussen wie en wie staan? Tussen, ja, de mens, maar vooral de Jood. Kijk, de heiden moest natuurlijk naar Israël komen als hij geloofde. Moest hij het Joodse geloof aannemen. En dan ging hij ook naar de feesten. Maar we weten allemaal, ja, 99% was natuurlijk, ja, dat priesterdienst was aan het volk Israël gegeven. Dus zij stonden tussen God en tussen de Jood in. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. En via hun hadden zij eigenlijk toegang tot God. Nou, een beetje samengevat. Maar nu gaan we heel gauw naar Deuteronomium 33 vers 10. Hier zien we nog een taak van de priester. Deuteronomium 33 vers 10. En natuurlijk, die priester was er uiteindelijk voor elke heide die zou komen. En zich onderwierp aan de wet en dergelijke. Natuurlijk. Maar kijk, hier zien we Deuteronomium 33 vers 10. Dan spreekt hij over Levi, vers 8. En van Levi zeide hij, zie je dat? En wie zegt dat? Dat is Mozes, die zegent de 12 stammen. En één stam is Levi. En van de stam Levi zegt hij in vers 10. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Dus wat doet de priester? Hij verzorgt al het werk voor het werk in verband met de offers in de tabernakel en later in de tempel. Maar zij zijn ook degene die het volk leren de wet en de inzettingen des Heren. Dat is ook een taak van hun. En dat is wat ze hebben gedaan of hoorden te doen in het Oude Testament. We kunnen daar een heel mooi voorbeeld van zien in Ezra. Dat is een paar hoofdstukken verder. Vlak voor de psalmen, Ezra, Nehemia. En Ezra was niet zomaar iemand, Ezra was een priester. Ezra 7, bladzijde 566. Dat is als Israël terugkomt uit Babel en de tempel die wordt weer herbouwd. Nou, zoals bij Salomo zag je ook dat de tempel werd ingewijd. Bij Josia zag je dat ook weer. Hier zie je het bij, als ze terug zijn, ook weer. En dan zie je in hoofdstuk 7 vers 1, dan zie je er staan Ezra, de zoon van, en dan gaat het zo door, de zoon van, de zoon, en dan zie je in vers 5, dan komt hij uiteindelijk uit waar? Aaron, de hoofdpriester. Dus Ezra komt uit de stam van Levi. En daarom is hij ook een priester. En dan zie je, je ziet in vers 11, dat Ezra wordt daar de priester en de schriftgeleerde genoemd. Zie je dat? Een schriftgeleerde, dat is iemand die de schrift kent en ook leert. En als we dan naar het volgende bijboek gaan, dat is Nehemia. En dan zien we diezelfde Ezra die andere taak doen, die de priester ook moest doen. Namelijk leren. Dat kan je mooi zien in Nehemia 8 vers 2 en 3. Ze komen dus, die tempel die wordt ingewijd en wat gaan ze dan doen? De wet voorlezen. Dus in hoofdstuk 8 vers 2 van Nehemia. Zo verzamelde zich al het volk Israël als een enig man op de straat voor de waterpoort. En zij zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde. Zie je? dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. En Ezra wat? De priester, zie je? Priester en schriftgeleerde. Bracht de wet voor de gemeente, beide mannen en vrouwen en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag de zevende maand. En in vers 7, 4 zie je dat hij leest van het morgenlicht aan tot op de middag. En het ganse volk dat luisterde naar het wetboek. En dan zie je in vers 7. En Ezra loofde de Heer, de grote God, en al het volk antwoordde: Amen, amen. Met opheffing hun handen en neigde zich en aanbaden de Heer met het aangezicht des Heeren. Nou, ik ga niet alles lezen, maar kijk in vers 9. En zij lazen in het boek in de wet Gods. Duidelijk. En de zin verklarende, zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. Zie je dat wat er gebeurt? De wet wordt gelezen, geleerd aan het volk. Het is wat, sta je daar? En dan heb je toch een aardig publiek, zeg. Op zondag, ja? Dat je daar staat met de Bijbel en het hele gehoor luistert en het hele gehoor zegt amen, amen. Maar je ziet hier, ze verstonden het in het lezen. Je kan het ook in, even kijken, in vers 13. Of in, vers 13. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om te delen en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Wat een effect, hè, op het voorlezen van Gods woord. Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Wie? De priesters. En des andere daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, wie? De priesters en de levieten, tot Ezra de schriftgeleerde, en dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. Nou ja, goed, dat is dus wel heel duidelijk wat we hier lezen, ja? Dus hier zie je dus de priester in het Oude Testament. Hij moest het volk leren, zodat ze het gingen verstaan, en hij had ook de priesterdienst in de tempel in verband met de offers. Dat was hun taak. Nou, dat is dus een taak, niet voor het lichaam van Christus. Je ziet heel duidelijk al het volk antwoorden, welk volk was dat? Dat was Israël. En dat was ook hun bediening. Nou, en dan zie je, dat zijn dus alleen de levieten. En misschien ken je die tekst ook wel, gij zult de priesters des Heren genaamd worden. Nou, ik zat in Isaiah 61, die zoek ik ook op. Isaiah 61. Je ziet hier de priesters. Dus als we kijken in de brief van Paulus, zien we nergens het woord priesters. Ja, in een andere vertaling, ja. In Titus hebben ze dat veranderd in het priesterschap, ja. Ja. Maar dat staat niet in de Statenvertaling. Het staat ook niet in de originele grondtekst waar de Statenvertaling uit vertaald is. Dus dat is misschien wel een gedachte die men... Hoe zegt dat? De wens is de vader van de gedachte, ja? En dat men dat dus daarin ingevoegd of veranderd heeft. Maar Jesaja 61 vers 6. Ja, dan zie je dat Jesaja daar ook over spreekt. Door gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. En gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u noemen. Nou is mijn vraag. Over wie spreekt hier? Gij zult priesters des Heren heten. Over wie? Stilte in de zaal. Je zou toch zeggen, de levieten toch? Ja, precies. Hij spreekt hier over, Maarten zei het al, de kleine kudde, maar over het hele volk. Niet meer de levieten. Dit is toekomst. Maar in het Oude Testament was het de stam Levi. Maar in de toekomst zien we dat het niet alleen de stammen is, dan zegt hij slecht over, gijlieden spreekt hij over het hele volk. Dus als we ook in de Openbaring lezen, als Petrus ook spreekt, dan is het niet meer de stam alleen. Hè? Dan is het hele volk wat een priester is. En waarom is dat dan, ja? Nou, dat heeft te maken, gaan we mee naar Openbaring 20 vers 6. Dat is dus helemaal het einde, dan is het koninkrijk. Is dan eenmaal daar. Christus is gekomen naar de aarde. Heeft zijn vijanden vernietigd. En in Openbaring 20 vers. In vers 4 zie je. Ik zag tronen en, zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus 1000 jaar. Ja, er zijn velen die deze tekst van toepassing verklaren op ons. Hè? Dus dan zijn we weer terug naar de aarde. Ja, dat moet wel. Als jij jezelf als priester ziet, en we lazen ook in de openbaring op aarde, koningen en priesters op aarde. Al soort dingen, als je ziet, je doet het door elkaar heen, je snijdt woorden waar het niet recht. Dan krijg je ook dit soort gedachtes. Dan zie je dat Israël wordt eigenlijk, wat blijft van Israël over eigenlijk? Niks. Maar je ziet hier, met Christus als koningen, waar in die 1000 jaar. Maar de overige der doden, werden niet in deze eerste, oké. Oh ja, kijk, vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat is die opstanding, dat ze het koninkrijk ingaan. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Wat zijn ze daar? Priesters van God. En met hem, met Christus, ook als koningen heersen 1000 jaren. Ja, Israël zal de wereld regeren dan. Dit gaat niet over het lichaam van Christus. Absoluut, totaal Joods wat we hier zien staan. Dus ja, oké. Okay. Dit gezien hebben. Dus we denken aan de priesterschap in het Oude Testament. Dan zien we dus geen koningschap. Dan zien we alleen de priesterschap, plus wat ze leren. Nou, we zien hoe de priester werd ingewijd. Hè? Weet u het nog? Met water wassen. En dan met zalfolie zalven. Nou zien we het Nieuwe Testament. Hè? Nou, we weten allemaal toch. De zalving met de zalfolie, wat is dat? De doop door met de Heilige Geest inderdaad. Gaan we nou niet opzoeken, maar er zijn teksten dat je duidelijk kan lezen dat die zalving slaat op de Heilige Geest. Israël wordt ook met water gedoopt. Een symbolische afwassing van zonde. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken. Natuurlijk, ze moesten zich bekeren. Maar wat is de roeping van het Israël? Gij zult priesters des Heren zijn, zegt de Jesaja toch? Het hele volk. Dus wat moeten ze dan doen? Niet alleen bekeren, maar ze moeten zich natuurlijk ook met water laten wassen, zeg maar. En dat is gebeurd met die doop. En tegelijkertijd ontvangt ze de Heilige Geest. Israël is klaar om het koninkrijk in te gaan. En om wat? Om hun roeping waar te maken. Wat? Wat zei de Heer Jezus aan het kruis? Zij zullen mijn gerechtigheid aan de volken verkondigen. Dat is het doel van de uitkiezing. Daarom zijn ze priesters. Ja? Dus ja, dus ze zijn ingewijd. Peter zegt, jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Ze zijn priesters. Een koninklijk priesterdom. Zie je dat? Priesters en koningen, ze zullen regeren. Over de heidenen. Dat is het doel van de uitverkiezing en daarom zijn ze priesters. Je zou kunnen zeggen dat Israël in het... Oh ja, dus... Wat is er nou gebeurd? Ja, net zoals de wet gegeven is om de mensen kennis van de zonde te geven, ook Israël. Alle mond werd gestopt. Israël de mond gestopt. Dus onze mond is ook gestopt, ja. Maar wat heeft God, dat heeft God met de wet aan de mensen geleerd, ja. Maar wat heeft God aan Israël geleerd in verband met het priesterschap? Dat heeft hij gedaan door het priesterschap aan de levieten te geven. Israël heeft toen gezien, ja, hoe het priesterschap werkt en wat een priester was en wat hij moest doen. Maar met de bestemming, de uitkiezing van het volk Israël is toch uiteindelijk een roeping, is om het heil naar de heidenen te brengen, de gerechtigheid naar de heidenen te brengen. Dat wil zeggen, de heidenen te leren van Gods gerechtigheid. Hebben wij ook niet van Israël dan, maar als je nu denkt aan ons, hè, wij hebben toch ook geleerd van Gods gerechtigheid? Ja, we hebben het zondag nog gehad over de wet is goed als je hem wettelijk gebruikt. Nou, wat doe je dan? Nou, je laat Gods gerechtigheid zien. En dan zie je dat wij komen tekort. En dat je een verlosser nodig hebt. En dat zal Israël exact hetzelfde gaan doen. Maar dan niet aan Israël zelf, maar aan de heidenen. Nou, en je zou kunnen zeggen, dus Israël in het Oude Testament, die heeft het priesterschap. En in het Nieuwe Testament, ja, het is nu uitgesteld, maar in de toekomst, wat is het dan? Dan zijn ze zelf, het hele volk is het priesterschap dan. Ja, is dat duidelijk? Ze hebben het priesterschap in het Oude Testament, dan hebben ze het in de vorm van de stam van Levi. En die doen dat allemaal. Maar straks in de toekomst, dan zijn ze allemaal zelf priesters en hebben ze het priesterschap en die bediening. Nou, wat deed een priester? Dus leren. De offers aan Christus is het offer. Ik zelf geloof persoonlijk dat de levieten, die zullen dat in het koninkrijk, want er zal een tempel zijn, er zal weer, ook nog weer geofferd worden. Ook als een herdenking van wat Christus gedaan heeft. Maar ook om te leren wat het offer is, zoals het lam wat geofferd werd, dat sloeg op het lam van Christus. Zoals wij nu ook al dat beeld van hebben, dat is natuurlijk geweldig. Maar het zal vooral in die toekomst door Israël ook gebruikt worden om de heidenen te leren. Nou, dus ja, dat is een feit. En als we naar Petrus gaan, terug. Ik heb er lang bij stilgestaan, maar je ziet maar, als je dat goed leest, als je het echt goed leest, dan zie je gewoon, je weet al deze dingen, dan denk je bij jezelf, hoe kan men dit nou op ons betrekken? Het heeft totaal niets met de heidenen van doen, in die zin, de vervulling, het is absoluut door en door Joods. Niet omdat ze beter zijn, maar omdat dat is, God heeft hun daarom geformeerd. Daarom is hij met Abraham begonnen, met het doel. Nou kijk, ik zit te twijfelen, ik ga toch wel stoppen, want ik wil dat laatste. Op dat, kijk, ik lees nog even 1 Petrus 7, vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou, dat is duidelijk wie dat is. Een koninklijk priesterdom. Priesters, een koninkrijk van priesters. Een heilig volk, nou dat zijn ze inderdaad. Hè? Ze zijn apart gezet. Ze zijn heilig. En een verkregen volk. Ze zijn het volk van God, ja. En dan, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft als zijn wonderbaar licht. Dus als hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, dan weten we tegen wie hij spreekt, toch? Tegen de kleine kudde. Maar wat zegt hij nog meer? Opdat gij zoudt verkondigen, dat zijn dezelfde. Ook weer Israël, kleine kudde. De deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft. Wie is de u? Dat zijn ook weer die kleine kudden. Met andere woorden, Israël zat in de duisternis. Ja? Dus je moet, zie maar, je moet je gedachten blijven fixeren op hetgene aan wie het geschreven is. En dan ga je ook dingen zien dat inderdaad Israël zat in de duisternis. Hij spreekt ook over het Galilea der heidenen, ja? En we lazen net in Jesaja 60 dat een duisternis zal de aarde bedekken. Maar waar ging de Heer Jezus nou naartoe? Toen hij zijn bediening begon. Nou, ik zie dat ik nog even, ik denk toch dat ik het maar even afmaak. Het kan nog net even, Matthäus 4. Waar is de Heer Jezus zijn bediening begonnen? Waar zou je normaal gesproken denken als de Messias komt, ja? Wat zou nou toch, normaal gesproken zou je denken, waar zou je nou beginnen normaal gesproken? Nou, denk aan de wijzen uit het oosten. Waar gingen die naartoe? Jeruzalem. Waarom? Ze dachten, ja, waar moeten we zijn? Daar waar de tempel is. Waar de offers is. Daar komt de Messias toch? Maar de Heer Jezus Christus, die is daar zijn bediening helemaal niet begonnen. Want als was er in Jeruzalem. Nou, dat was nou niet bepaald een toonbeeld van gehoorzaamheid. Dat was een toonbeeld van afval juist. Johannes de Doper was daar ook niet hoor. Die was in de woestijn, ook niet in Jeruzalem. Dus in Matthäus 4, kijk, vers 12. Toen nu Jezus gehoord dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, der heidenen, betekent dat. Waarom noemen ze dat zo? Het lag helemaal daar bovenin, tegen de heidenvolken aan, buiten Israël, helemaal daar in het noorden. Nou, wat zei die ook alweer? Nathanael, kan er iets goed komen uit? Daar keek men op neer, Galilea. Zijn jullie uit Galilea? Dan kun je toch hier ook wel eens zo hebben van, hoe kom je uit, welke buurt kom je? Oh, die buurt. Nou, dat is niet zo, kom niet veel soeps, niet veel fraais uit die buurt. Zo dachten ze ook over Galilea. Jeruzalem was het centrum. Maar wat ik lees verder, kijk. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Zie je wanneer hij begon is met het evangelie van het koninkrijk te prediken? In Galilea, waarvan gezegd wordt: het volk dat in duisternis zat. Daar begon hij. En die hebben een groot licht gezien. Ja, welk licht? De Heer Jezus Christus. Zie je? Dus hij gaat naar de plek die naar de mens gesproken in geestelijke duisternis zat. Ja? Galilea der heidenen. Ze keken erop neer. En juist daar is hij begonnen. En zij hebben dat licht gezien. En hij is daar ook begonnen. Dus Peter zegt, jullie zijn geroepen uit de duisternis, die kleine kudde. Natuurlijk, hij is begonnen ook in die duisternis. Dan laat natuurlijk iedereen, want het hele volk Israël zat natuurlijk in duisternis. Maar dat bedoelt hij, Israël zat in duisternis. En God heeft zijn volk geroepen uit die duisternis om ze in het licht te brengen. Nou, dus ja, en dan krijgen we natuurlijk de opdracht dat de Heer Jezus, als hij opgestaan is uit de dood, dan zegt hij, want ze hebben hem niet aangenomen. Het volk zat in duisternis, maar wie zijn er nog meer in duisternis? Ook de heidenen. Maar wie moet nou eerst gered worden? Israël. Dus hij zegt de handeling even zacht, zegt hij, wacht tot de Heilige Geest komt. En dan, als jullie zijn, gaat dan, begin dan, waar? In Jeruzalem. En dan? Judea, Samaria, en dan tot het uiterste aarde. Nou, en dat is precies, gaan we mee naar Matteüs 28 vers 19. Matteüs 28 vers 19. De opdracht die Israël krijgt. Kijk, gaat dan henen, onderwijst al de volken. Wat is onderwijzen? Leren. Ze gaan de wet wettelijk gebruiken. Ze gaan de volken, zie je? Hier zie je het priesterschap van Israël. Koningen en priesters. Ze zullen heersen als Christus, als koningen. En ze zullen ook de heidenen gaan onderwijzen, leren. En dezelfde dopen in de naam. Waarom moeten de heidenen ook gedoopt worden? Ook in verband met de afgoderij. Dat ze symbolisch gereinigd worden met water. Eerst is Israël gedoopt. En daarna gaat Israël de heidenen dopen. Ze zijn geleerd. Ze leerden ze. Dat is het priesterschap van hun. En ze zullen hun ook leren dat ook de heiden gered moet worden. En dat doen ze aan de hand van de wet. En die offers die daar ook nog zijn. Nou, dan zie je, leren hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dus dan zie je, dat is de roeping van het volk Israël. Het is geprofeteerd. En hier zie je, dan zijn ze in Christus. Peter spreekt over dat priesterschap. En over het koninklijk priesterdom en uitverkoren geslacht, de kleine kudde. En hier zie je het doel van die uitverkiezing. Daarom is Israël geroepen. Maak zijn daden bekend onder al de volken, zegt Jesaja 12. Nou, terug naar 1 Petrus. Dat is eigenlijk wat hier staat in 1 Petrus 1, 2 vers 9. 1 Petrus 7, vers 9. En helaas, helaas, dit horen wij dus heel erg weinig. En dat heeft alles te maken, omdat, waar we het afgelopen zondag ook over hadden, merk het geen. Ik zeg, tot de Heere geef je stand in alle dingen. Houd in gedachtenis de opgestaande Heer Jezus Christus, ja. Ja, het staat vandaan het is, maar dan naar mijn evangelie. En zo moeten we het doen. En bij hun is het uit zaad van David, maar niet naar mijn evangelie hoor. Maar dan is het naar het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie waar de Heer Jezus over sprak, de vervulling van waar hij al. Wonderlijk hè, als je het leest in Psalm 22, dat hij dat aan het kruis al dacht. Dat was het doel waarom hij naar het kruis ging. Dat wist hij toen hij erheen ging. Voor de grondlegging in de wereld, toen hij op de aarde kwam, dat wist hij terwijl hij op aarde liep, dat wist hij toen hij gevangen genomen werd, aan het kruis geslagen werd. En dat is het doel van zijn volk. Israël is niet afgeschreven, dat heeft nog steeds een vervulling, want het zaad zal hij zien en het zaad zal de gerechtigheid gaan verkondigen. Maar ja, de Heer Jezus zei al, het heil is uit de Joden, en ik zei afgelopen zondag nog over die Joodse man die ik gesproken had. Ik verkondigde de rechtvaardigheid van God aan hem. Ik leerde nu een Jood, maar ik ben geen priester, maar ik leerde wel die Jood, want zo is het nu. Het is niet de zaligheid, het is niet uit de Joden. Het is nu bij de heidenen. Nou, en dat is geweldig als je dat weet. Dus ik kan ook heel duidelijk dan, kon ik die man vertellen, zonder hem op een voetstuk te gaan zetten. Ja, wat ik in het verleden altijd gedaan heb. Want hij is net zo'n kind van Adam als dat ik dat was. En ik neem ook niks van hem weg. Want ik laat ook zien uit de Bijbel. Dat Israël heeft nog een geweldige toekomst. Ja? Want wij nemen niks van hun weg. Want wat van Israël is, dat blijft van Israël. En we gaan het niet vergeestelijken. Nou, en dan is de Bijbel een heerlijk boek om te begrijpen, toch? En ook dit vers wat we net gelezen hebben. Ja? Het priesterschap. Ja? We laten het voor wie het ook is. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn gezanten van Christus. Met het evangelie van Gods verzoening. Totdat hij komt. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor de bedeling der genade. En voor het evangelie van uw genade, Vader. En dat we uw woord rechtgesneden mogen kennen. En daardoor zo... Ja, we zijn sowieso natuurlijk gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar Vader, het geeft toch zoveel blijdschap. En ook zegeningen in onze... Ja, in onze wandel. In ons bestaan. In ons denken. In onze blijdschap, Vader. En daar dank u ook voor, Vader, dat wij nog mensen met dit evangelie kunnen bereiken, Vader. En die u al kennen, dat zij ook mogen gaan leren om tot kennis van de waarheid te komen. En dat is onze taak als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus. Dat we die taak ook naar behoren zullen vervullen, Vader. Dat u het ook in ons doen zal, Vader. En ons zal sterken. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, dat was het voor vanavond weer. Eén vers behandeld. En de volgende keer gaan we het volgende vers. En ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. En dat het weer duidelijker mag zijn. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. En ook allemaal de groeten vanuit hier. En tot de volgende keer. Tot ziens. Ja, het geluid is nu. Goed.